Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen.
Gemeente, zingen wij met elkander van Psalm 73, daarvan het 12e vers. Ik zal dan gedurig bij u zijn, in al mijn noden, angst en pijn, u al mijn liefde waardig schatten, wijl gij mijn rechterhand woudt vatten. Gij zult mij leiden door uw raad, o God, mijn heil, mijn toeverlaat, en mij hiertoe door u bereid, opnemen in uw heerlijkheid. Psalm 73, het 12e vers. En u zal worden voorgelezen een gedeelte uit Gods heilig en dierbaar woord, wat u beschreven vindt in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen, en daarvan nader het 7e hoofdstuk, Romeinen 7. Doch vooraf de 12 artikelen van ons algemeen, ongetwijfeld, christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En verder van de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3 en 4, van de verwerping der dwalingen, paragraaf 1. De rechtzinnige leer verklaard zijnde verwerpt de synode de dwalingen dergenen die leren dat men eigenlijk niet zeggen kan dat de erfzonde in zichzelf genoegzaam is om het ganse menselijke geslacht te verdoemen, of om tijdelijke en eeuwige straffen te verdienen. Want deze wedersprekende apostel, die daar zegt, door één mens is de zonde in de wereld gekomen, en door de zonde de dood, en alzo is de dood tot alle mensen doorgegaan, in welken allen gezondigd hebben. En de schuld is uit één misdaad tot verdoemenis. En de bezoldiging der zonde is de dood. Romeinen 7. Weet gij niet, broeders, want ik spreek tot degenen die de wet verstaan, dat de wet heerst over de mens, zolang een tijd als hij leeft. Want een vrouw, die onder de man staat, is aan de levende man verbonden door de wet. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrijgemaakt van de wet des mans. Daarom dan, indien zij eens andere mans wordt, terwijl de man leeft, zo zal zij een overspeelster genaamd worden. Maar indien de man gestorven is, zo is zij vrij van de wet, alzo dat zij geen overspeelster is, als zij eens andere mans wordt. Zo dan, mijn broeders, gij zijt ook der wet gedood door het lichaam van Christus, opdat gij zoudt worden eens anderen, namelijk desgenen die van de doden opgewekt is, opdat wij Gode vruchten dragen zouden. Want toen wij in het vlees waren, wrochten de bewegingen der zonden, die door de wet zijn, in onze leden, om den dood vruchten te dragen. Maar nu zijn wij vrijgemaakt van de wet, overmits wij dien gestorven zijn, onder welken wij gehouden waren, alzo dat wij dienen in nieuwigheid des geestes en niet in de oudheid der letter. Wat zullen wij dan zeggen? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn, indien de wet niet zeide, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewrocht. Want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden, doch ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij de dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid en door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig, en het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden, opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn, werkende mij door het goede de dood, opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Want hetgeen ik doe, dat ken ik niet. Want hetgeen ik wil, dat doe ik niet. Maar hetgeen ik haat, dat doe ik. En indien ik hetzelfde doe, dat ik niet wil, zo stem ik de wet toe dat zij goed is. Ik dan doe datzelfde nu niet meer, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont. Want het willen is wel bij mij, maar het goede te doen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Indien ik hetzelfde doe dat ik niet wil, zo doe ik nu hetzelfde niet meer, maar de zonde die in mij woont. Zo vind ik dan deze wet in mij. Als ik het goede wil doen, dat het kwade mij bijligt. Want ik heb een vermaak in de wet Gods naar de inwendige mens. Maar ik zie een andere wet in mijn leden, welke strijdt tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dan, ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods, maar met het vlees de wet der zonde.
God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smeking en mijn klaag. Vers 2 van Psalm 116, ik lag gekneld in banden van de dood, daar dankt der hel mij alle troost deed missen. Och Heere, och wie het mijn ziel door u gered, toen hoorde God. Psalm 116, de verse 1, 2 en 3, terwijl wij die zingen worden uw liefdegave gevraagd. De Heere zegene u en uw gaaf. gemeente, het is een hele bekende tekst die vaak wordt aangehaald, die we samen hebben gelezen, als Paulus zegt, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Dan ligt hij niet in Damascus, daar in dat huis in die straat genaamd de rechten. Dat ligt al lang achter. Paulus is al lang door de Heere opgezocht daar. De Heere heeft al jaren geleden de zoon van zijn eeuwig welbehagen aan Paulus geopenbaard. Paulus mag weten dat zijn zonden zijn vergeven. Paulus mag weten dat hij een recht van God heeft verkregen ten eeuwige leven. Paulus mag echt wel zeggen, nu ken ik die waarheid zo diep als gewis, dat Christus alleen ook mijn gerechtigheid is. Dat zegt hij en toch horen we hem klagen. Ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Daar klaagde Paulus in zijn eertijds niet. Nee, toen stond hij op de hoeken van de straten. En toen zei hij, ik dank u Heere dat ik niet ben gelijk die tollenaar en gelijk die en. Maar nu klaagt hij. Hoe komt dat nu toch? Het uur van de wedergeboorte is Paulus een tweemens geworden. En die nieuwe mens die is aan het opstaan in zijn leven. Die oude mens die moet afsterven in zijn leven. En dat geeft een enorme innerlijke zielestrijd in het leven van Gods kinderen. Dat moet ervaren worden gemeente om te weten wat dat is. Dat is een strijd tussen vlees en tussen geest. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade mij bij. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. En het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ze zijn bij ogenblikken zichzelf zulke raadsel. Paulus is nu man gemeend, die kan niet meer zondigen en die wil niet meer zondigen, maar die moet zondigen. Weet u wat er in Paulus leven waar is geworden? De belofte van dat genadeverbond uit Ezechiël. Ik zal maken dat gij een walg van uzelf zult hebben, vanwege al uw overtredingen. Weet u waar Paulus last van heeft? Niet meer zozeer van de schuld der zonde. Die heeft God in zijn leven verzond. Door de dood zijn zoons. Maar Paulus heeft zo'n last van de smet der zonde. Want de smet der zonde, dat is die verdorvenheid, zegt Hellenbroek, die is uitgespreid over de gehele mens. En die verdorvenheid, die draag ik hele dagen met me mee. Die verdorvenheid die neem ik de binnenkamer in mee. Die verdorvenheid neem ik mee naar de kerk. Die verdorvenheid neem ik mee op de preekstoel. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Waarom noemt Paulus dat lichaam eigenlijk zo? Hij bedoelt niet zijn lichaam. Hij bedoelt zijn zondig bestaan, die oude mens. Het lichaam deze is dood. Wat gemeente dat die oude mens, die verdorvenheid, die is nu dodelijk in zijn aard. En die is dodelijk in zijn vrucht. En weet u, die verdorvenheid geeft dan zulke naar gevoel en ervaring wanneer die zich weer zo laat gelden. Want als die verdorvenheid wat de kop opsteekt, dan komt er eens een ogenblik uit in de gedachten, in woorden of in daden. O, weet u waar Gods kinderen dan achter komen? Dan is de verdorvenheid er de oorzaak van dat de gemeenschap met God wordt verbroken. Dat is zo ellendig. Dan missen ze het licht van zijn vriendelijk aangezicht. Dan missen ze de dadelijke gemeenschap met God. En dan begint dat klagen gemeend. Paulus haat die verdorvenheid met een dodelijke haat. Lichaam deze is dood. Paulus weet ook, het lichaam Jezus doods is ten dode opgeschreven. Weet u waar die achter gekomen is? Bent u dat ook al? Die oude mens die moet nu niet wat opgeknapt worden, want dat gaat echt niet meer. Weet u wat er met die oude mens moet gebeuren? En daar kan ik nu in eigen kracht nooit, maar daar gaan we het vanavond over hebben. Die oude mens die moet aan de kruispaal gehecht worden. En als die oude mens aan de kruispaal wordt gehecht, dan begint hij daar te sterven. Die oude mens die moet gedood worden. Die moet gekruisigd worden. Die moet begraven worden. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Moet u maar bedenken, gemeente, hoe teder Paulus wil leven, hoe meer die oude mens zich laat gelden. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Ik dank God door Jezus Christus onze Heer. Wat bedoelt Paulus? Paulus blikt terug. Hij dankt God voor de ontvangen verlossing uit de heerschappij des duivels, uit de heerschappij van de zonde. Paulus dankt God voor de openbaring van zijn zoon. Paulus dankt God voor de gave van zijn zoon. Paulus dankt God voor de ontvangen genade in de vergeving van zijn zonden. Maar nu blikt Paulus ook vooruit. En dan moet hij klagen, gemeente. Maar dan heeft hij zoveel krediet op God. Dan dankt hij God al voor toekomende genade. Dan dankt hij God al voor de toekomende verlossing. De tijd die hij nog op aarde leeft, zal God hem bewaren. En aan het einde van zijn leven zal God hem verlossen van een lichaam der zonde en des doods. Ik dank God door Jezus Christus, onze Heer. En als hij dan zijn hoofd mag neerleggen, dan is zijn sterven een doorgang tot het eeuwige leven. We gaan het samen overdenken. Naar aanleiding van het tweede deel van zondag 16. De vragen met de antwoorden 42, 43 en 44. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook moeten sterven? Antwoord, onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde. En een doorgang tot het eeuwige leven. Wat verkrijgen wij meer voor nuttigheid uit de offeranden en de dood van Christus aan het kruis? Antwoord, dat door zijn kracht onze oude mens met hem gekruisigd, gedood en begraven wordt, opdat de boze lusten des vleeses in ons niet meer regeren, maar dat wij onszelf hem tot een offerande der dankbaarheid opofferen. Waarom volgt daar nedergedaald ter helle? Opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen, verzekerd zij en mij ganselijk vertroost, dat mijn Heere Jezus Christus door zijn onuitsprekelijke benauwdheid, smarten, verschrikking en helse kwelling, in welke hij in zijn ganse lijden, maar in zonderheid aan het kruis gezonken was, mij van de helse benauwdheid en pijn verlost heeft. De vrucht van Christus sterven en nederdaling ter hel. Wij letten op drie gedachten. Ten eerste winst bij het sterven. Ten tweede nuttigheid voor de heiligmaking. En ten derde vertroosting in de aanvechting. De vrucht van Christus sterven en nederdaling ter hel. Winst bij het sterven. Onze dood is geen betaling voor onze zonde, maar alleen een afsterving van de zonde en een doorgang tot het eeuwige leven. Nuttigheid voor de heiligmaking. Vraag en antwoord 43. Door de kracht van Christus wordt de oude mens met hem gekruisigd om heilig voor God te leven. Vertroosting in de aanvechting, opdat ik in mijn hoogste aanvechtingen verzekerd zij mij ganselijk vertroost, lezen we in antwoord 44. Zo dan Christus voor ons gestorven is, hoe komt het dat wij ook nog moeten sterven? U weet, hier is een kind des Heren aan het woord. Hier is een geoefend kind van God aan het woord. Dat kind van God dat weet dat hij sterven gaat. Gemeente, wij moeten alles sterven. Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Hoe zullen wij staan? Hoe zult u staan? Hoe zul jij staan voor Gods rechterstoel als het einde van uw leven daar is? We reizen immers alle naar de ontmoeting met God. De een wordt 91, de ander 9 maanden en vele leeftijden daartussen. Mijn ziel, doorziet gij uw lot, hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Ik hoop dat die vraag eens gaat leven. Gaat leven als u naar huis gaat. Gaat leven als u naar bed gaat. Gaat leven als u weer opstaat. Gaat leven als u morgen de dag begint. Mijn ziel, doorziet gij uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Sterven moeten wij. Wij zijn stervende aan sterven. Ons leven is niet anders dan een gestadige dood. Henoch stierf niet, kinderen. Henoch wandelde met God. Hoe kunnen twee te samen wandelen, tenzij ze bijeen gekomen zijn? De Heere had Henoch opgezocht. Henoch was een Godzoeker geworden. Henoch had God gevonden in de zoon van zijn liefde, in het beloofde vrouwenzaad. Henoch oefende de heiligmaking. Henoch wandelde met God. En toen kwam er een ogenblik en toen nam de Heere Henoch zomaar op. In heerlijkheid. De dood gevreesd. De dood niet gezien. Henoch wandelde met God. En hij was niet meer. Want God nam hem weg. Elia, kinderen, die profeet, die ineens daar in Israël was. Ineens ontmoeten we Elia. Hij heeft veel geprofeteerd. Het volk ernstig gewaarschuwd. Het volk onderwezen. En dan weet hij dat zijn einde komt. Hij zegt tegen Elisa: de Heere heeft me daarheen gezonden. De Heere heeft me daarheen gezonden. De Heere heeft me daarheen gezonden. En overal waar ze komen, dan zegt Elia: Elisa, blijf nu maar hier. Nee, zegt Elisa, ik verlaat je niet. En overal waar ze komen, dan beginnen de zonen der profeten tegen Elisa te zeggen: weet u wel dat de Heere heden uw hoofd van u wegnemen zal? Elisa zegt: ik weet het ook wel, zwijg er maar over. En dan wandelen die twee te samen. En plotseling komen er vurige paarden, vurige wagen. En ze nemen Elia mee. Zijn profetenmantel valt nog naar beneden. En Elia wordt opgenomen in heerlijkheid. Ze zijn in de derde hemel. Daar is Christus naar zijn menselijke natuur. Daar is Henoch naar zijn menselijke natuur. En daar is Elia naar zijn menselijke natuur. Meer weten we vanuit de schrift niet. Die zijn daar. Op de plek waar de Heere zijn heerlijkheid het meest openbaart. Waar ook de geesten van de volmaakt rechtvaardigen zijn. Aaron, die werd verzameld tot zijn volk, die is daar ook naar de ziel. Maar Henoch stierf niet, Elia ook niet. Alle mensen die nog zullen leven als Christus wederkomt, die sterven ook niet. Best kans dat er van onze kinderen heel wat nog in leven zijn als Christus wederkomt. Want die kunnen nog makkelijk 60, 70, 80 jaar leven. Dan zal het einde er zo zachtjes aan wel zijn. En dan komt Christus terug om te oordelen de levenden en de doden. En alle die dan nog leven, die sterven de tijdelijke dood niet meer. Die worden in het punt destijds veranderd. En dan is het van tweeën één. Ze ontvangen dan een verheerlijk lichaam. Dat zijn Gods kinderen die nog leven. En alle anderen. Hoe staat dat in de Bijbel? Krijgen een lichaam tot eeuwig afgrijzen. Die gaan naar de eeuwige rampzaligheid. En dan is het eeuwigheid gemeend. Wij dan wetende de schrik des Heren, zei Paulus, bewegen de mensen tot het geloof. Mogen we het ook doen. Bekeert u en gelooft het evangelie. Waarom moeten Gods kinderen nog sterven? Christus is toch voor hen gestorven? Christus, ja. Omdat vanwege de gerechtigheid en de waarheid Gods niet anders voor onze zonden kon betaald worden dan door de dood van de Zonen Gods. Christus is gestorven. Hij heeft uitgeroepen, het is volbracht, en het hoofd buigende gaf hij de geest. Hoe komt het dat toch ook Gods kinderen nog moeten sterven? Gods kinderen kunnen zo tegen de dood opzien. De laatste vijand, de koning der verschrikkingen. Gods kind mag wel eens over alles heen blikken. En ze zeggen wel eens, o Heere, wanneer komt die dag dat ik bij u mag wezen? En zien uw aanschijn geprezen? Maar als ze voor de doodsjordaan komen, gemeente, na alle ontvangen genade, dan kunnen ze nog vrezen en beven. De meest geoefende in de genade kunnen tegen de dood op zich vreselijk opzien. Want hoe zal dat toch zijn? De dood. Gods kinderen kunnen er nog tegen opzien. Die vrezen, behoeven vaak niet te vrezen. Die wel zouden moeten vrezen, vrezen vaak niet. Wat Gods kinderen wel hebben, een verlangen naar het hiernamaals, een verlangen, net als Paulus, om verlost te worden van het lichaam der zonde en des doods, maar de dood, en dan gaat de onderwijzer ze troosten. Als nu zo'n verlegen kind van God vraagt, ach, hoe komt het nu toch dat ik nog moet sterven? De borg en de middelaar is toch al gestorven? Nou zegt die geoefende christen, die moet eens luisteren. Onze dood is geen betaling voor de zonde, hoor. Als u uw moederhoofd mag neerleggen, dan moet ge met uw sterven niet betalen voor uw zonde. Dat hoeft niet meer. Dat was voor Christus anders. Zijn sterven was wel een betaling voor uw zonde, volk des Heren. Hij moest die prijs der ziel dat ransoon aan God in de tijd volkomen voldoen. Hij boette voor de zonde. Hij voldeed de schuld van al de zijnen. Hij droeg de straf. En God straft de zonde geen twee keer. Dat doet hij niet. Dat zou onrechtvaardig zijn bij God en dat kan niet. Hij straft de zonde geen twee keer. En toch moet een kind van God sterven. Luister eens, volk van God. Uw dood heeft zo'n geheel ander karakter gekregen. Is geen betaling voor de zonde. Uw dood is een afleggen van een lichaam der zonde en des doods. Die oude mens die af aan sterven is, wanneer is dat proces begonnen? Dat begint in de wedergeboorte. Op de wedergeboorte volgt de waarachtige bekering des mens. In hoeveel stukken bestaat die waarachtige bekering des mens? In 2 stukken. In de afsterving van de oude mens en in de opstanding van de nieuwe mens. Wat is de afsterving van die oude mens? Dat is een hartelijk leedwezen dat zij God met hun zonde vertorend hebben. En die hoe langer hoe meer haten en vlieden. Wat is de opstanding van de nieuwe mens? Dat is de hartelijke vreugde in God door Christus en de lust en de liefde om naar de wil van God in alle goede werken te leven. Weet u wat een van de eerste kenmerken is als God genade gaat verheerlijken? Dat ze begeren heilig voor God te leven. Dat ze begeren de zonde met wortel en tak uit te roeien. Dat ze begeren zonder zonde te leven. En dat geeft een strijd. Dat geeft een inwendige strijd. Zien we straks iets meer van in onze tweede gedachte. Maar het sterven voor Gods kind betekent het einde van de zonde. Als ze sterven, zijn ze met één voor goed en altijd, voor eeuwig van de zonde geheel en al verlost. Hebben ze hier nog dat hartelijke leedwezen? Blijven ze hier tot het einde van hun leven een zondaar? Aaron aan het einde van zijn leven is die nog wederspannig? Dat is bij het sterven met één ten einde. En dan wordt de ziel opgenomen tot hun hoofd Christus. Want de onderwijzer zegt, uw sterven, kind des Heren, dat is toch een doorgang tot het eeuwige leven? Bij het sterven, daar moeten twee innige vrienden afscheid van elkaar nemen. Bij de een korte tijd verbonden, bij de ander vele jaren verbonden. Die twee moeten afscheid nemen. De ziel wordt gescheiden van het lichaam. Maar die ziel die gaat van stonde aan tot Christus. Lazarus, hij stierf, die bedelaar. En hij werd van de engelen gedragen in de schoot van Abraham. Zijn ziel, opgenomen heerlijkheid. Dat was van stonde aan gemeend. Die rijke man die stierf ook. En die sloeg zijn ogen op zijnde in de pijn. Die moordenaar aan het kruis. Die begon te roepen. Heere, gedenk mijner. Als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. Wat ziet hij door het geloof? Een heerlijkheid. In de stervende Christus. En dan mag hij het horen. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Vrucht van de beden van Christus. Even daarvoor gebeden. Zomaar even daarvoor. Vader, ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. Opdat zij mijn heerlijkheid zien zullen. Ze waren uwe, gij hebt mij dezelfde gegeven. En dat doet Paulus zeggen, ik word van deze twee gedrongen. Hebbende begeerte om ontbonden te worden en met Christus te zijn, want dat lijkt me zeer verre het beste. Maar te blijven in het lichaam nog is nodiger om eventueel. Wat zal ik verkiezen? Hij weet het niet. Maar het leven is hem Christus en het sterven is hem gewin, het eeuwige leven. Maar blij vooruitzicht dat mij streelt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouw, u in gerechtigheid aanschouw, verzadig met uw goddelijk beeld. Daar is het weer goed. Eerst naar de ziel, straks naar de ziel en naar lichaam beide. Maar hier wordt de ziel bedoeld. Doorgang tot het eeuwige leven. Dan is er een bidder minder hier beneden. Dat geeft smart als er een kind van God sterft. Je mag het wel weten, gemeente, als ik soms kinderen des Heren ontmoet en ik hoor dat ze nog lastdrager zijn, dan hoop ik dat de Heer ze nog maar lang hier laat. Want er komen steeds minder bidders hier beneden en steeds meer lovers hierboven. En we misgunnen ze de heerlijkheid niet. We misgunnen ze de zaligheid niet. Maar we hebben ze zo hard nodig. Jawel, die bidders hier beneden. Die voorbidders voor land en volk. Die voorbidders voor kerk en staat. Die mensen die bidden hebben geleerd aanvankelijk. Die dat worstelen in de binnenkamer kennen. Die de nood voelen. Die de nood van de kinderen voelen, die de jeugd op het hart dragen, die de jonge mensen opdragen in de gebeden, die zeggen, Heere, bewaar en vermeerder uw kerk, en wilt u werken, en wilt u uw naam voortplanten, dat Sion, dat nog wel eens weeën heeft in de binnenkamer, en die geestelijk zonen en dochteren mogen baren. Ik heb ze nog zo graag hier. Nog zo graag bij me. Niet mijn wil geschieden, maar Gods wil geschieden. Gemeente, weet u wat er weggelegd is voor de kerk? Maar het vrome volk in u verheugt, zal huppelen van zielenvreugd, daar zij hun wens verkrijgen. Een blijdschap zal dan onbepaald, door het licht dat van zijn aanzicht straalt, ten hoogste toppen stijgen. Treuring en zuchting zullen wegvlieden, blijdschap zullen ze verkrijgen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofden zijn. Dan kan ik zeggen, dan kan ik wat van stamelen. Sion dat bovenkomt, zal alleen maar moeten instemmen, de helft is mij niet aangezegd. Wat een zaligheid is er weggelegd. Hoe groot is uw goed, dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, dat gij gewrocht hebt voor degene die op u vertrouwen. Het eeuwige leven, dat is het zalige leven bij God. Dat is gemeenschap met God drie enig. Eindeloos, storeloos, zonderloos. De eeuwige zaligheid. Aan te zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Aan die ronde tafel van het avondmaal van de bruiloft des lams. Te zijn in het vaderhuis met zijn vele woningen. Te zijn bij hun oudste broeder Jezus Christus. En dan de drie enige tot in alle eeuwigheid. De lof en de aanbidding en de dankzegging toebrengen. Wat geen oog heeft gezien, geen oor heeft gehoord, in het hart des mensen niet is opgeklommen. Wat God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Winst bij het sterven. Winst bij het sterven. Eeuwige winst. Eeuwige zaligheid, verlost van het lichaam der zonde en des doods. God eeuwig groot maken, God eeuwig bedoelen, hem dienen in zijn tempel dag en nacht. Zonder vlek en zonder rimpel, de Vader voorgesteld. God maken ons jaloers op het geluk van dat volk, wiens God de Heere is. En als ze sterven, gaan ze naar beter. Ze hebben hier een strijd. We gaan het zien. Maar er is nuttigheid voor de kerk. In het bittere kruislijden. En in de bittere kruisdood van Christus. Daarin is vrucht tot rechtvaardigmaking. Tot vergeving van hun zonden. Daarin is vrucht tot heiligmaking. Worden ze allengskens verlost van de smet der zonde. De kruisdood van Christus is zielheiligend en is zondedodend. Om dat te beoefenen, gemeente, is de rechte zondekennis nodig bij aanvang en voortgang. Ik krijg alleen rechte zondekennis als ik rechte godskennis heb. En rechte zelfkennis. En daar moeten we om vragen, gemeente. Heere, geef ons eerst dat wij u recht kennen. En Heere, mag ik mezelf leren kennen. En wilt u mij maar stellen voor de spiegel van uw heilige wet. Waar gaat het nu over? De kracht van onze oude mens. Die moet ten onder gebracht worden door de kracht van Christus kruisdood. Wat is die oude mens eigenlijk? Wat we van de eerste Adam hebben meegekregen in onze diepe bondsbreuk in het paradijs. En juist na ontvangen genade krijgt een mens er zulke een last van. God vernieuwt in de wedergeboorte wel de gehele mens in al zijn delen. Het verstand wordt verlicht, de hartstochten worden geregeld, de wandel wordt geheiligd, de wil wordt vernieuwd. Maar het is hier alles ten dele. De vernieuwing van de mens gaat trapsgewijs. Die oude mens krijgt wel de doodsteek in het uur van de wedergeboorte. Maar die oude mens houdt niet op die nieuwe mens maar te bestrijden. Gods kinderen, gemeente, die zijn wel verlost van de heerschappij voerende kracht van de zonde. Maar na de wedergeboorte krijgen ze zo te maken met de kwellende macht van de zonde. En u zegt hier de onderwijzer, u moet die oude mens met Christus worden gekruisigd, gedood en begraven. Wat betekent dat nu? De boze lusten van hun bestaan, hun zondige begeerlijkheden, die moeten aan de kruispaal gehecht worden. De zonde moeten ze kruisigen. Weet u wat de ervaring is? Als ze de ene zonde kruisigen, dan komt de andere weer voor de dag. Als ze denken dat de zonde eronder ligt, dan komen ze met dubbele kracht weer boven in stadsmensziel. Dan komen ze er wel achter dat het kruisigen, doden en begraven van die oude mens in eigen kracht een grote onmogelijkheid is. Luister, Gods kinderen, gemeente, die begeren Christus te kennen. Bij aanvang en bij voortgang. Ze begeren Christus te kennen tot rechtvaardigmaking, tot vergeving van zonde, tot uitdelging van hun schuld. Want die last van zonde en plagen niet te dragen drukt hun schouders naar beneden. En wie zal ze ooit nog verlossen van de schuld der zonde? Dat is ook een worsteling in het leven der genade. Ze moeten namelijk naar het kruis van Christus worden geleid. Maar de weg naar Golgotha gaat door het rechthuis. Dat is een weg waarin ze moeten worden geleid. Daar moeten ze worden gebracht. Daar moeten ze worden onderwezen. Daar moeten ze zichzelf voor ogen overkrijgen. Ze moeten worden ingewonnen en overwonnen om de Heere onvoorwaardelijk toe te vallen. Nu gaan ze Christus ook benodigen tot heiligmaking. En dat bedoelt de onderwijzer hier. Ze krijgen Christus ook nodig om die oude mens te kruisigen, de doden en te begraven. Maar gemeente, als ze erachter komen dat ze dat in eigen kracht nooit kunnen, maar dat Christus daarvoor nodig is, gaan ze Christus daartoe benodigen. En wat zijn dat nu voor mensen? Die leren maar blikken in zichzelf. Daar legt God het bestaan open. Dat gaat maar door. Die oude mens, die sjouwen ze altijd mee. Ik zei net tot in de kerk en tot op de preekstoel. Maar nu moeten ze gelovig zien op die dierbare middelaar. Ik neem u even mee. Als het de Heere behaagt ze een weinigje mee te nemen in de hof van Gethsemane, dan beginnen ze te zien wat hun zonde Christus heeft gekost. Dan gaan ze ook wenen, want hij kroop als een worm en geen man. Worden ze meegenomen naar Golgotha, dan is dat niet alleen tot onuitsprekelijke verwondering dat Christus voor de zijnen zich tot in de dood heeft willen vernederen, maar dan gaan ze ook zien wat de zonde is, het rechte karakter van de zonde, het rechte zicht op de zonde, de rechte zondekennis. Zonder smart wordt het meest beoefend in het gelovig zien op de gekruisigde zaligmaker. Want de toorn Gods tegen de zonde is zo groot dat hij die eer hij die ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen geliefde zoon met de bittere en smartelijke dood des kruises. En gemeent, dan is Christus dierbaar tot rechtvaardigmaking, onmisbaar en noodzakelijk, maar even dierbaar, onmisbaar en noodzakelijk wordt Christus tot heiligmaking. Hoe meer ze nu zien op wat het Christus heeft gekost om de zonde schuld te verzoenen en om de zonde zonder smet weg te nemen, dan gaan ze dit beoefenen, gemeente. En daarom is het zo nodig voor de kerk om in deze zaken te worden onderwezen. Volk des Heren, dat moet u vragen. U moet in deze lijdensweken maar veel in de binnenkamer de schrift en de geschriften onderzoeken. Het is zo nodig dat u een recht zicht krijgt op de gekruisigde zaligmaker. En mag u iets ervaren van de vergevende kracht van zijn bloed, dan krijgt u evenzeer de heiligende kracht van zijn dierbaar bloed nodig. Elke dag, elk uur, elk ogenblik. Want als u ziet op de gekruisigde Christus, dan ziet u dat de zonde voor God niet kan bestaan. Dat geeft gemeente een aanhoudend gebedsleven in de binnenkamer en een nauwkeurig schriftonderzoek, want dat zijn de twee dingen die God wil dat zijn kinderen beoefenen. Dat is echt waar. En in de binnenkamer en in het onderzoek mag Christus wel eens verschijnen. En dan gemeente geeft dat vrucht. En dan is de vrucht verwondering en aanbidding. Dan is de vrucht ook dat ze hartelijk begeren die oude mens te kruisigen, te doden en te begraven. Ze smeken wat en ze bedelen wat. Heere, dood toch de liefde tot de zonde. En verlost u mij van de kwellende macht der zonde. Die oude mens moet worden gekruisigd. Dat kan alleen als ik met Christus word gekruisigd. Die oude mens die moet worden gedood. Overmits in alle verbonden twee delen zijn begrepen, zo worden we door de doop vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat wij deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest aanhangen, betrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. En dan, onze oude natuur doden, in een nieuw godzalig leven wandelen. Die oude natuur die moet worden gedood. Hoe gaat dat nu eigenlijk? Dat blijft de strijd, gemeente, tot de laatste ademsnik toe. We hebben bij de Bijbellezingen al verschillende keren gezien dat die Filistijnen allemaal terugkwamen. Israël is er goed achter gekomen dat verslagen vijanden geen gedode vijanden zijn. Dat is heel wat anders. Hoe moet Gods kind het nu beoefenen? Hoe ging nu David, dat kind van God, die overste van de Filistijnen, Goliath tegemoet? Ik kom tot u in de naam van de Heere der Heerscharen. En zo moeten Gods kinderen die oude mens tegemoet treden. Opdat die oude mens zou worden gedood. Hoe moeten ze dat nu beoefenen? Indien uw rechteroog u ergert, trek het uit en werp het van u. Hoeft natuurlijk niet letterlijk. Hoe dan wel, Heere, wend mijn oog van de ijdelheden af. Indien uw rechterhand u ergert, hou hem af. Kunt al beter met één hand ten hemel ingaan dan twee handen hebbende in het helse vuur geworpen worden. Indien uw voet u ergert, hou hem af. Kunt al beter met één voet kreupel en vermengd het leven ingaan dan twee voeten hebbende voor eeuwig verloren gaan. Voelt u wat het sterven van die oude mens is? Hoe u hem moet doden? Dat is een dagelijkse strijd. Kan niet zonder de binnenkamer. Kan niet zonder het lieve woord van God. Want daarin ligt Christus. En die gekruisigd. Tot rechtvaardigmaking en tot heiligmaking. Die oude mens moet begraven worden. Wat begraven we, gemeent? Wat begraven we? Die ouders die willen hun lieve kind bij zich houden. Maar dat kan niet. We begraven iets waarbij we niet kunnen blijven leven. Dat moeten we begraven, hoe smartelijk ook. Die oude mens moet begraven worden, want die nieuwe mens kan niet blijven leven met die oude mens. Vat u dat? Volk van God, weet u wat u moet beoefenen? Romeinen 6. Wij zijn dan met hem begraven, door de doop, in de dood. Opdat gelijk Christus uit de doden opgewekt is tot heerlijkheid des Vaders, alzo ook wij een nieuwigheid des levens wandelen zouden. Weet u wat de kanttekening zegt? Dit is de tweede trap van onze wedergeboorte. die ons door de doop, volk des Heren, wordt verzegeld. Wat is de tweede trap van onze wedergeboorte? Namelijk de toeneming en de volharding in de doding van de zonde in ons. Gelijk de begrafenis van Christus een volharding was van de dood van Christus. Met hem begraven. Dat maar vragen. Eén plant met hem gelijk gemaakt te worden in zijn dood. Anders mag u niet opstaan met hem in een nieuw leven. Begrijpt u? Vraag maar om onderwijs. Want de boze lusten mogen in mij niet langer regeren. Ik moet mezelf tot een levend dankoffer, goden opofferen. Onze Dordtse Vader hebben het zo mooi omschreven. Dan gaan we zingen in hoofdstuk 5. Uit die oude mens spruiten de dagelijkse zonden der zwakheid. En ook aan de allerbeste werken der heilige kleven gebrek. Het welk hun gestadige oorzaak geeft om zich voor God te verootmoedigen. Hun toevlucht tot de gekruisigde Christus te nemen. Het vlees hoe langer hoe meer door de geest des gebeds en heilige oefeningen der godvruchtigheid te doden. En naar het eindperk van de volmaaktheid te zuchten. Totdat zij van dit lichaam des doods ontbonden zijnde met het lam Gods in de hemelen zullen regeren. Zullen we ervan zingen. Verlos mij van de leeuw die woedt en tiert. Verhoor mij, Heer, en red mij van het gedierte dat sterk van horen rondom mij heen is zwiert. Mij staat naar het leven. Dan wordt uw naam door mij met roem verheven. Ik zal uw lof, mijn broederen, vertellen. Psalm 22, vers 11. De vrucht van Christus, sterf en nederdaling ter hel. Winst bij het sterven. Nuttigheid voor de heilig maken. Vertroosting in de aanvechting. Christus is nedergedaald ter hel. Niet letterlijk. Ons avondmaalsformulier zegt het zo schoon dat hij is vernederd tot in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel. In Gethsemane, waar hij kroop als een worm, in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger en zijn zweet werd gelijk grote druppelen bloeds die op de aarde afliepen. Aan het kruis moeten we bijzonder denken aan de drieuurige duisternis, maar we leven in de lijdensweken, we hopen daar nog wel iets van te kunnen zeggen als de Heer het geeft. Maar gemeente, nu moet u eens even erover nadenken. Er wordt hier gesproken over Christus' onuitsprekelijke benauwdheid, over zijn smarten, over zijn verschrikking en over zijn helse kwelling. Wat denkt u nu als Christus die allemaal heeft ondervonden? Onuitsprekelijke benauwdheid. Smarten. Verschrikkingen, helse kwelling. Gemeente, ik moet tegen mezelf zeggen, als ik zonder genade sterf, dan is onuitsprekelijke benauwdheid, dan is eeuwige smart, dan is verschrikking en helse kwelling mijn deel tot een eeuwigheid. Wij dan wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Gods kinderen hebben dus hoge aanvechtingen, tot hoogste toe, zegt de onderwijzer. Het is ongetwijfeld waar. De een moet er dieper door dan de ander, dat is ook waar. Maar allemaal gaan ze er iets van beoefenen of iets van kennen. Ik lag gekneld in banden van de dood. Daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Allemaal worden ze benauwd vanwege de zonde. Allemaal worden ze benauwd vanwege hun hemelhoge schuld. Allemaal worden ze benauwd vanwege de indrukken van de toren Gods tegen de zonde. Allemaal komen ze erachter dat ze voor de Heere niet kunnen bestaan. Niet vergeten, God stapt echt niet over de schuld heen. En hij legt die echt wel open in het leven. En stelt de zonde ordentelijk voor ogen. Gaat ook de verdiende straf doen beseffen. Aangezien wij dan naar het rechtvaardig oordeel Gods tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. In de oefeningen van het genadeleven, gemeente, hebben ze de bestrijding en de aanvechting van de Satan. De duivel die werpt de gruwelijkste zonde in het hart. De duivel die werpt wel de vloeken in het hart. Atheïstische gedachten in het hart. We zullen er maar over zwijgen. Gods kinderen worden bij ogenblikken door de Satan zo benauwd. Dat komt dan ineens, vaak. Bestaat God wel? En dat is dan zo krachtig. Dan moeten ze voorzichtig zijn, ze zouden nog gaan geloven ook. Dat kan hoog oplopen. Wat worden ze vaak aangevallen dat ze zichzelf bedriegen. Soms hebben ze aan het avondmaal gezeten. En ze lopen naar huis. En de Satan zegt, u eet en drinkt u zelf een oordeel. Het is allemaal zelfbedrog. Had avondmaal gezeten. Hoe kom je er eigenlijk toe? Soms worden ze benauwd, gemeente, dat ze de zonde tegen de Heilige Geest bedreven hebben. Wanneer ze wat in brute goddeloosheid hebben geleefd. Naam gelang hun voorheen, hun eertijds was, kan zo terugkomen. kan de Satan zo gebruik van maken. Het kan ook zijn gemeente, kinderen des Heren, die zo jong zomaar zijn getrokken en door de geest zijn geleid. En ze hebben eigenlijk nooit de strijd gehad dat ze niet uitverkoren zijn. En het komt zomaar. En eens begint Satan ze wijs te maken. Nu denk je al zo lang in je leven dat het Gods werk er is. Geloof je nu werkelijk dat jij een uitverkoren vat bent? Dat is niet zo hoor. Je vergist jezelf echt. Dan zeggen ze soms bij David, ik vrees dat ik nog een der dagen door de hand van Saul zal omkomen. Ik roep in angst en smart, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart voor mij uit mijn angst en nood. Heeft de Heer de nader geoefend, dan krijgen ze met Paulus wel eens een engel des Satans die hen met vuisten slaat. De scherpe doren in het vlees, die ze benauwt, aanvecht, bestrijdt. Luister, nu is Christus afgedaald in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, als borg, als middelaar, om zijn kerk te hulp te komen. En als u in de hoogste aanvechtingen menen te bezwijken, dan komt die dierbare middelaar. Dan neemt hij het woord en dan gaat hij zoetkens fluisteren in de ziel. Dan zegt hij, ik zal geven dat hun werk in der waarheid zal zijn. Ik zal een eeuwig verbond met u maken. Dan zegt hij tegen een ander, ik heb het toch gezegd. De Satan heeft jullie de zeer begeerd om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. Een andere keer fluistert hij, ik geef hen het eeuwige leven. En ze zullen niet verloren gaan in de eeuwigheid. Niemand zal dezelfde uit mijn hand rukken. Dan geeft hij nog meer zekerheid. Dan zegt hij, mijn vader hè, is meerder dan alle. En niemand kan ze rukken uit de hand mijn vaders. Worden ze benauwd met Paulus, hebben ze zulke last van die helse kwellingen. Dan zegt de Heer, mijn genade is u genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dan zeggen ze, ik dank u, Heere. En dan kunnen ze weer verder gemeend. En dan mogen ze wel eens geloven dat ze om die diepe vernedering van Christus, die afgedaald is in de allerdiepste versmaadheid en angst der hel, dat Christus dat heeft gedaan om hen van de helse benauwdheid en pijn te verlossen, hier bij ogenblikken, straks voor eeuwig. Gods kind moet namelijk wel de tijdelijke dood sterven, maar Gods kind sterft natuurlijk niet de eeuwige dood. Hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden is hij verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, en door zijn striemen is ons genezing geworden. Satan vermorzelde, Christus vermorzelde Satans kop. Hij overwon de wereld, deed de zonde teniet. Hij is van God geschonken, tot wijsheid, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en tot een volkomen verlossing. Mag u zeggen, mijn Heere Jezus Christus. Dat is toch wat? Mijn Heere die overwon. Mijn Christus, de gezalfde profeet, priester, eeuwig koning. Mijn Jezus, dat is mijn zaligmaker, die mij verlost van het grootste kwaad, straks voorgoed. Dan brengt mijn zaligmaker mij tot het hoogste goed. Daar heeft de kerk zijn wens verkregen. Zijn ze terug bij God? Is wat? Is weggelegd voor de kerk. Dat eeuwige, zalige hemelleven. Gemeente. Het is nu nog de welaangename tijd. Het is nog de dag der zaligheid. Ik zou u raden, haast u en spoed u om uw levens wil. Christus wordt u nog gepredikt. Fontein geopend tegen de zonde, tegen de onreinheid. Hoe zullen wij ontvlieden, indien wij op zo grote zaligheid geen acht slaan? Bedenk het toch, wat tot uw vrede dient. Stel het nu eens niet uit. De Heere is zo dichtbij. Hij spreekt. Hij spreekt. Luister toch. Neig toch uw oor. En zie toch toe, dat ge dien die spreekt, niet verwerpt. Wacht er nog een ziel op het spreken van Christus. Ga in de binnenkamer. Verbijt zijn komst. Bedel maar. Och, dat mijn liefste tot zijn hof kwamen. Ik hoop dat hij komt. Hier en daar. Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Maar met Jezus te zijn, is verre het beste toch. Amen. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. De Heer is zo getrouw als sterk, hij zal zijn werk voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron wil bijstand zenden. Psalm 138 vers 4.
Thank you.
ontvangt nu de zegen des Heren en gaat daarna heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.